ook bij het invullen van al die blanco bladzijden die nog voor ons liggen. Blanco bladzijden die we allemaal gaan vullen met verlangens. Maar ook met belevingen. Ook met moeite. Ook met zorgen. Als we die op gaan schrijven, dan laten we maar boven elke bladzij die nu nog leeg is, bij voorbaat schrijven, Jezus komt. Met een uitroepteken erachter. Dat is een zekerheid die we hebben. Wanneer, weten we niet. Maar dat hij komt, is zeker. En in die verwachting leefden wij niet alleen nu, maar leefde ook de vroege kerk. Kijk alle brieven maar na, die geschreven zijn in het Nieuwe Testament. In alle brieven zul je zien dat daar een reflectie wordt gemaakt, een verlangen wordt uitgesproken van Jezus komt terug. En dat is ook de verwachting van de kerk van alle eeuwen geweest. Een van de oudste belijdenissen zegt, en ik geloof in de wederopstanding van het vlees. En dat is een hele oude belijdenis, een apostolische belijdenis, die al van het jaar 100, 200 is. En in alle eeuwen door is die door de kerk van alle tijden beleden. En leeft ook de kerk in die verwachting dat Jezus zal terugkomen. Dan moet ik wel eerlijk zijn, hier in het Westen is dat een beetje op de achtergrond gekomen. Onze welvaart, waardoor we al een soort hemel op aarde kunnen creëren voor ons gevoel. En alle technische mogelijkheden die er zijn, die dringen die wederkomst van de Heer Jezus steeds weer en steeds meer op de achtergrond. Maar laten wij als volgelingen van Jezus vooral vasthouden aan die belijdenis. Jezus zal komen. En wanneer dat komt, weten wij niet, maar we zien met verwachting uit nadat hij komt. Ik wil met jullie graag lezen uit Colossenzen 1. In die brief zijn we begonnen op de Bijbelstudie. En ook in de preken zal ik dat mee laten lopen. En we gaan nu lezen Colossenzen 1, vers 9 tot en met 14. En we zullen vanmorgen vooral stilstaan bij 12 tot en met 14. Maar we lezen vanaf vers 9. Colossenzen 1 vanaf vers 9. Daarom houden wij ook wij niet op vanaf de dag dat wij het gehoord hebben voor u te bidden en te smeken. Dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk inzicht. Zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig. Hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt. En groeit in de kennis van God. Terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt over de komst tot de sterkte van zijn heerlijkheid. Om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. Daarbij danken wij de Vader die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonde. We gaan ook samen bidden voordat we hierover nadenken. Heer Jezus, dank u wel. Dank u wel dat u ons elke zondag als we hier samen zijn tegemoet komt met uw woord. En uit uw woord ons wil onderwijzen, ons wil bemoedigen, ons wil versterken, ons wil troosten. Dank u wel voor die genade. Heren, wil u bidden ook op dit moment voor alle broers en zussen die de vrijheid niet hebben om dat woord te lezen en dat te overdenken. Wilt u hen bemoedigen en zegenen, Heer, op die momenten waar ze nu samenkomen. Misschien op een bankje in Noord-Korea waar ze elkaar vriendelijk naknikken. Heer, en bemoedigd zijn doordat ze weer iemand van u hebben ontmoet. Heer, misschien in Irak waar ze in de stilte in een verborgen plaats samen uw woord openen. Dat u hen zegenen. Heer, ook andere volgelingen van u in andere werelddelen. Dat u hen bemoedigen. Heer, ik wil u ook bidden voor u. Wilt u ons hart, mijn hart, openen voor uw woord. Heer, wilt u me ook vrijmoedigheid geven om het woord uit te leggen, te delen. Heer, wilt u zo met uw geest in ons midden zijn. En ons leiden als we dit gedeelte overdenken. Bidden we u in Jezus' naam. Amen. Ja, ik heb het al een paar keer meer gezegd, maar dat zullen jullie ook wel geproefd hebben in de Bijbelstudie. Maar ook als we hier op zondag over deze brief nadachten. Dat de gemeente in Colosse een gemeente is waar Paulus en Timotheus enthousiast over zijn. Ze zijn enthousiast omdat daar het evangelie van de Heer Jezus door Epaphras is gebracht en ze dat omarmd hebben, ze dat ingesloten hebben in hun leven. En je merkt dat ze dat omarmd hebben doordat het vrucht draagt, doordat het evangelie vrucht draagt in hun leven. Vorige keer hebben we daar op de Bijbelstudie ook over gehad. Liefde, geloof en hoop, die zijn daar heel duidelijk zichtbaar en tastbaar aanwezig. En dat maakt Paulus en dat maakt Timotheus enthousiast. Ze zijn blij dat het evangelie zo'n krachtige uitwerking heeft onder de volgelingen van Jezus in Colosse. En ze stimuleren die gemeente dan ook om daarin verder te groeien. Dat ze steeds mogen groeien in een levenswandel die de Heere waardig is. Die past bij wie de Heere God is. En ze verlangen daarna dat in Colosse die levenshouding, die persoonlijkheid van de Heere Jezus nog steeds meer en meer zichtbaar wordt in hun leven. En dat is ook de reden waarom ze bidden. Daarom bidden ze dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil. Dat is het verlangen van Timotheus, dat is het verlangen van Paulus, zodat het evangelie nog meer vrucht draagt in hun leven. En dat verlangen wil ik ook maar bij jou neerleggen. Laat dat ook dat verlangen zijn voor jou voor 2025. Dat je de Heer steeds beter mag leren kennen. En dat je door die kennis steeds meer op Jezus mag gaan lijken. En dat het mag doorwerken in alle facetten van je leven. Of je nou hier bent, en dan is het een beetje vanzelfsprekend dat we allemaal onze gerichtheid op God hebben. Maar ook als je thuis bent, als je in je woonkamer bent, als je onderweg bent, als je in de winkel bent, als je in die auto zit, als je op je fiets rijdt. Dat daar ook zichtbaar wordt dat je een volgeling van Jezus bent. Ook al snijden ze af, ook al passeren ze langs rechts. Dat je toch laat zien. En de Heer vraagt, Heer, geef me geduld. Ook met mijn medeweggebruiker die even ernaast zit. In vers 12 zien we dat Paulus en Timotheus danken. En door dat hier neer te schrijven, daarbij danken wij de Vader, stimuleren ze eigenlijk de gemeente daar ook om te danken. Om te danken. En dat is geen dankjewel uit beleefdheid. Dat is geen dankjewel omdat het zo hoort. Dat is een dankjewel die komt uit hun hart. Waar heel hun wezen, waar het wezen van Paulus en Timotheus, waar heel hun hart bij betrokken is. En dat soort dankjewel mogen wij ook aan God de Vader geven. Een dankjewel waar heel je hart bij betrokken is. Waar heel je zijn bij betrokken is. En in vers 12 vinden we ook de reden voor dankbaarheid. Die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis bij de heiligen. Die ons bekwaam heeft gemaakt. In dat ene korte zinnetje, in die paar woordjes, die ons bekwaam heeft gemaakt. Als ik goed tel, 5. In die 5 woorden, dan ontvouwt Paulus en Timotheus eigenlijk dat we zonder Gods ingrijpen, zonder dat God ons bekwaam maakt, ongeschikt blijven om die erfenis te kunnen ontvangen, om te kunnen delen in die erfenis. En daarmee geven Paulus en Timotheus alle eer aan God voor hun redding, maar ook alle eer aan God voor de redding van alle volgelingen van Jezus in Colosse. Zonder het ingrijpen van God, zonder Gods genadevolle ingrijpen, gaat de erfenis aan de mens voorbij. Opvallend dat er hier staat, niet staat, dank God. Dat zou je verwachten, dank God. Maar hij zegt, wij danken de Vader. En dat heeft ook iets te maken, dat benadrukt iets bijzonders van die erfenis. Vader, dat geeft aan dat je een ouder-kindrelatie hebt. Doordat je vader mag zeggen, geeft ook aan dat je kind bent. Dus die erfenis is geen legaat. Een legaat krijg je als ik zou sterven, ik zou tegen in mijn testament laten zetten. Marjolein krijgt van al mijn bezittingen 500.000 euro. Weet je een beetje hoe rijk ik ben? En die geef ik aan Marjolein. Dan heeft Marjolein een legaat ontvangen. En daar zal ze blij mee zijn, denk ik. Maar ze is niet mijn kind. Ik heb totaal geen familierelatie met Marjolein. En dat is het mooie, dat door vader te noemen en dat in verbinding te zetten met die erfenis. Als kind krijg je dat. Als erfgenaam krijg je dat. Door de Heer Jezus Christus mag je delen in alles wat van vader is, als kind. Ik kan Marjolein die 500.000 euro geven, maar dat betekent dat ik mijn vier kinderen minimaal een even groot deel moet geven. Dus je snapt wel hoeveel ik heb. Maar dat is, een kind heeft, ja, en dat vind ik zo bijzonder dat de Heer God ons geeft, heeft recht op de erfenis doordat het een kind is. Terwijl wij geen recht hebben, volgens dat eerste zinnetje. God heeft ons bekwaam gemaakt. Dus waar je totaal geen recht op hebt, mag je door het offer van de Heer Jezus Christus, krijg je daar wel recht op als kind. En mag je erfgenaam zijn van de erfenis. Een erfenis die gereed ligt in het licht. En als je even mee terugkijkt naar vers 5... dan wordt gezegd vanwege de hoop die voor u is weggelegd in de hemel. En dat bedoelt Paulus ook, het is eigenlijk hetzelfde. Die erfenis ligt voor ons gereed in de hemel. En dat wil zoveel zeggen, die erfenis is daar waar God is. En die erfenis is bij God zijn. En in bij hem zijn en met hem zijn. Die erfenis waar de Bijbel over spreekt is onlosmakelijk verbonden met de Heer Jezus zelf. En dat wordt ook duidelijk als je wat verder leest in vers 13. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. En letterlijk staat daar, hij heeft ons weggesleept, weggerukt. Uit de macht van de duisternis. En dat zegt iets over de zuigende kracht van de duisternis. Over de zuigende kracht van de Satan. Die is zo groot dat niemand in staat is uit zichzelf om uit dat machtsgebied van de Satan zich te onttrekken. Paulus en Timotheus schrijven, hij heeft ons... Dus niet alleen de volgelingen in Colosse, maar ook henzelf. En in feite iedereen die Jezus volgt, weggesleept uit het machtsgebied van de boze. Ik wil daar nog even op inzoomen. In onze tijd maakt Satan slim en sluw mensen blind voor het probleem van de zonde. In ons denken, in het westerse denken, zijn we verduisterd over de kernoorzaak waarom alles, voor alles wat er fout gaat in de wereld. In de maatschappij. In onze relaties. En dat zit erin, het feit dat op het woord zonde een taboe ligt. Je kunt alles herleiden in de maatschappij, in de wereld, in relaties tot het probleem van het gedrag van de ander. Of de systemen. Maar ten diepste is het probleem in onze wereld. Alle oorlogen, alles wat er omheen plaatsvindt. De problemen in onze maatschappij. De problemen in intermenselijke relaties. Alles wat er in fout gaat, daaronder ligt zonde. Daaronder ligt de pure ikgerichtheid en niet Godgericht willen leven. En als we daaraan voorbij gaan, dan kunnen we allerlei oplossingen vinden voor die probleem. Maar ze gaan voorbij aan de oorzaak, de hoofdoorzaak, de verkeerde gerichtheid van de mens in zijn hart. En het grote probleem in onze samenleving is dat wat God zegt over zonde steeds verder van de radar verdwijnt. En dan worden mensen gedreven door dat diepe gewortelde verlangen om los van God zelf te bepalen wat goed en wat slecht is. En je ziet dat gewoon om je heen gebeuren. In onze tijd is zonde of fout, dat is fout, teruggebracht tot datgene wat afwijkt van wat algemeen geaccepteerd is. Dus alles wat fout is, dat is alleen fout als we algemeen vinden dat het fout is. En door zonde niet meer te benoemen vanuit Gods perspectief, lijkt dat een oplossing. Maar het is een schijnoplossing. Het bevestigt alleen maar dat verlangen wat er al is vanaf de historische zondeval van Adam. Dat de mens zelf wil bepalen wat goed en fout is. Dat de mens zelf wil bepalen hoe de richting van zijn leven is. En door die schijnoplossing, door goed en fout niet meer te laten objectiveren door de waarheid buiten ons, maar door de waarheid binnen ons, houdt Satan grip op de mensheid. En komen we niet toe aan het toevlucht zoeken tot een oplossing die van God komt. Maar willen we zelf een oplossing creëren. En dat zie je vooral in moreel opzicht. Dan zie je gewoon dat alles steeds verder wegkomt van een voorschrijvende waarheid vanuit de Bijbel, vanuit de waarheid. Maar dan wordt het steeds meer ruimte laten voor ieder doet wat hij goed vindt in zijn eigen ogen. En daar ligt een serieus probleem voor de mensheid en ook voor de westerse maatschappij, waardoor eigenlijk de kern van problemen nooit aan bod komen, maar oplossingen worden gezocht in de omgeving, in de factoren die er omheen zitten. Terwijl de kern van het probleem zit in de mens zelf. Waarom zeg ik dat? Omdat het gevaar is dat we als volgelingen van Jezus in deze stroom meegezogen worden. Het gevaar is dat we als volgelingen van Jezus in die onderstroom van zelf bepalen wat goed en fout is, meegezogen worden. En daardoor, ik zie het om me heen gebeuren, daardoor steeds meer een eigen kader vinden waarin wij denken wat goed en fout is. Ook binnen onze geloofsbeleving, ook binnen onze navolging van Jezus. En zelf bepalen wat we hieruit meenemen en wat we hierin laten liggen. En daarom is het belangrijk om aandacht te blijven geven aan wat Paulus en Timotheus hier schrijven. Het is God die ons in staat stelt om deel te hebben aan die erfenis. Hij is het die ons gered heeft uit de duisternis en overgeplaatst in het rijk van zijn geliefde zoon. Hoe doet hij dat dan? Hoe stelt hij ons in staat, maakt hij ons bekwaam om die erfenis te kunnen ontvangen? Hoe heeft hij ons dan weggetrokken uit de macht van de Satan en overgebracht in het koninkrijk van zijn geliefde zoon? Het antwoord vind je in vers 14. In hem hebben wij de verlossing. Door zijn bloed. De vergeving van zonde. De vergeving van zonde. In de vergeving van zonde ligt onze verlossing. In de vergeving van zonde ligt het feit dat we bekwaam zijn gemaakt om deel te hebben aan die erfenis. En daar raken we aan de kern van het evangelie. Het evangelie dat, ja, eigenlijk samen te vatten is in Jezus Christus die mens is geworden om met zijn bloed te betalen voor de zondenschuld van mij, van jou. En in principe is dat ruim genoeg voor ieder mens. Daar heeft hij zijn leven voor gegeven op het kruis van Golgotha. Als we de zonde uit het vizier verliezen en de kracht van de zonde en de impact van zonde op het leven, dan zal de intensiteit van wat Jezus heeft gedaan op het kruis van Golgotha ook verzwakken, naar de achtergrond verdwijnen. Hij heeft betaald voor jouw schuld, voor mijn schuld. En daardoor hebben we vergeving van zonde. En vergeving van zonde is eigenlijk de kernboodschap van het evangelie. Daar is het waarom Jezus kwam. Ik weet niet of ik het hier al gezegd heb, maar als je alle evangelieën leest en gewoon telt het aantal versen, telt het aantal hoofdstukken die gewijd zijn aan het leven van Jezus, dan zul je tot de conclusie komen dat de meeste woorden zijn gebruikt in de laatste dagen van Jezus. De laatste dagen voor Jezus sterven. In alle evangelie. Dan gaan daar de meeste hoofdstukken over. En dat geeft al aan dat het doel van Jezus' komst en de reden van Jezus' komst, het belangrijkste daarvan, vinden we in die laatste hoofdstukken. Daar ligt de nadruk. De vergeving van zonde is de kern van het evangelie. En dat moeten we uitdragen. En daarom klonk ook in de eerste preek naar Pinksteren: kom tot inkeer. Keer terug naar God om vergeving te krijgen voor uw zonden. De Heer Jezus zelf en wat hij gebracht heeft is de reden van dankbaarheid die we gelezen hebben. Hij is de bron en de reden van dankbaarheid. En laten wij in 2015 die dankbaarheid voeden. En hoe kun je die dankbaarheid voeden? Door je te verwonderen over wat je in Jezus Christus hebt ontvangen. Door je te verwonderen over de vergeving van zonden. De zonde die je gedaan hebt, de zonde die je doet en ook de zonde die je zult doen. Verwonder je daarover. En verwonder je over wat je in de Heer Jezus Christus ontvangen hebt. Korintiërs staat in vers 1, vers 20 van het tweede boek. In hem worden alle beloften van God ingelost. En daarom is het ook door hem dat we amen zeggen tot Gods eer. In hem worden alle beloften van God ingelost. Verwonder je over wat je in Christus hebt ontvangen. Blijf je ook maar in 2025 verwonderen over de rijkdom van het evangelie. Over de vergeving van zonden. Want daardoor gaat niet. Maar blijf je in 2025 verwonderen over de vergeving van zonden. Want daardoor ben je een onderdaan van zijn rijk. En geniet je als onderdaan van zijn rijk
zijn leiding. Dat is het geheim van onderdaan zijn, van het rijk ingelijfd zijn in het rijk van Christus. Als je onderdaan bent, bij welk rijk je ook hoorde in die tijd, dan mocht je vertrouwen op de leiding van degene die het gezag had. Maar dan mocht je ook vertrouwen op de bescherming van degene die het gezag had. Daarom mag je genieten als onderdaan van de leiding van de Heer Jezus en de bescherming van de Heer Jezus op je tocht naar zijn heerlijkheid. Door vergeving van zonde mag je als kind van vader in de erfenis delen die zo prachtig beschreven wordt in het eind van Openbaringen. Ik wil je aanmoedigen om in 2025 de Heer Jezus dagelijks te eren voor de vergeving van zonden. Geef hem in jouw leven en laten we samen als gemeente leven hem steeds weer de centrale plaats geven. En zo in 2025 leven uit zijn barmhartige en krachtige handen tot de eer van hem. Amen.